aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we elkaar op Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, het eerste vers. Morgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het tweede boek van Mozes, Exodus, het 15e hoofdstuk van vers 22 tot en met 27. Als schriftlezing van morgen Exodus 15 van vers 22 tot en met 27. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij de naam op Psalm 119, het eerste vers, welzalig zijn de oprechten van gemoed. Psalm 119, het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in Exodus 15 van vers 22 tot en met 27.
Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en zij trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze te Mara, doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd er zelfs naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere. En de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water. Toen werd het zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht hij hetzelfde, en zeide: Is het dat gij met ernst naar de stem des Heren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen? Zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen ze te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En ze legerden zich aldaar aan de wateren. Tot zover.
Met Gods hulp willen we vanmorgen elkaar stilstaan bij het voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 15, versen 22 tot en met 25. Laten wij eerst bidden en in de voorbeden wij gedenken Bouke Boersma, die al een tijd tot met hevige beenklachten. Mevrouw Havenaar uit Oosterwolde, u kan de heren opdragen. Gisteren moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis, maar ze mocht ook weer thuiskomen. Ik wil ook bidden voor de kleine Harme Visser, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zullen wij met elkaar bidden? Barmhartige en trouwe heren, zo geeft u ons het grote voorrecht dat wij hier vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn. Na een week van drukte en bezig zijn en haast, vandaag een rustdag. Het werk valt allemaal even stil. En wat is dat om dankbaar voor te zijn, dat we even op adem mogen komen. Heere, doe ons vanmorgen ervaren wat die psalmdichter zingt. Hier wordt de rust geschonken. En het vette van uw huis gesmaakt. Het beste. Het heerlijkste. Heere Jezus, dat bent u zelf. Mogen wij u smaken. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Geef het, Heere, vanmorgen. Dan we het maar niet aanhoren allemaal. De vertrouwde klanken. Maar dat we er voor het eerst of weer opnieuw werkelijk smaak in mogen hebben. En ons verwonderen over uw zondaarsliefde. Levende lijdensweken. O Heere Jezus, wat hebt u gedragen? Wat voor een weg bent u gegaan om onze zonde last te dragen? Zoals dat oude lied het zingt, leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Heere, geef ons overdenkingen van uw lijdensweg. Niet om medelijden met u te hebben. Ook niet om emotie. Maar geloof. Uw lijden vraagt geloof. Dit deed ik voor u. O Heere, dan mogen wij met ons verloren leven, met al onze verkeerdheid en met alles wat er mis is, tot u komen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O, wil vanmorgen zo door uw geest dat bloed der verzoening thuisbrengen, toepassen, verzegelen aan onze harten. Opdat wij getroost mogen worden. Vrede mogen hebben. Buiten u is er geen vrede, Heere. Altijd onrust. Aanklacht. Veroordeling. Zondaar. Zondaar. Net die 10 geboden gelezen. Een ontdekkende spiegel. Want wie eerlijk voor zichzelf is. En al die geboden schuldig. O, laat ons hart daaronder verbroken zijn. Maar nu wil die wet ons bij u brengen. Het einde der wet. Het doel is Christus. O, kom Heere, vanmorgen. Met dank dat we hier zo weer mogen zijn. Ook wij als gezin, dat we even hier weer terug mogen zijn. Het dank, mag het goed zijn, Heer. Maak u het goed, want uw komst is het, die alles goed maakt. Heer, wij bidden u ook voor de zorgen in de gemeente. We denken aan Boukje Boersma. U weet van de problemen die ze heeft met haar gezondheid, haar benen. Wat zijn we maar afhankelijke mensen. Ook als het over onze gezondheid gaat. Heere, wil u haar weer herstel, genezing geven, moed en krachten. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, wees haar nabij en haar gezin. We bidden ook voor mevrouw Havenaar in haar hoge ouderdom. Wees u haar nabij, Heere. Ze mocht weer thuiskomen, maar het wordt ervaren, de aardse tabernakel. Wordt langzamerhand afgebroken. Maar mag zij nou dat uitzicht hebben op dat huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij God in de hemel. Heere, gedenk ook de kleine Harmen. Hij mag weer thuiskomen. Maar wat is voor die vader en moeder weer een ervaring. Als u ons zo kleine kinderen hebt gegeven, we zijn zo kwetsbaar. Zomaar in één keer kunnen de grootste zorgen zitten. U hebt de gebeden willen verhoren. Heren, mogen zij blijven bidden voor hun kinderen. Niet alleen over hun gezondheid, maar om ook hun ziel bij u te brengen. Als u hierin hebt willen verhoren, zou u het ook in al dat andere niet willen verhoren. O Heren, gedenk hen. En zodra ook alle andere noden en zorgen aan u op. Hier zitten er genoeg. Met kruisen, met noden. Al mogen we onze weg, Heren. En die weg kan soms zo zwaar zijn. We mogen onze weg op u wentelen. Zoals u het zegt. Wentel uw weg op de Heren. Ook onbegrepen wegen. En vertrouw op hem. Hij zal het maken. Als u erbij bent, Heren. Dan kunnen we er doorheen. Heren, we dragen ook onze broeders en zusters aan u van de christelijke gereformeerde kerk. Als er deze week weer een synodevergadering is. U weet de grote zorgen. De verlegenheid. Ze staan als het ware voor een rode zee. Er is geen pad. Maar mogen ze dan omhoog kijken. Zoals toen dat volk Israël. En dan weet u toch een weg te banen dwars door alle onmogelijkheden heen. Ik zal voor u strijden. En gij zult stiller zijn. Gedenk, Heren, in uw ontferming. Wees zo bij ons. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen met elkaar op Psalm 105, vers 22 en 24. Psalm 105. Zij werden dagelijks in die woestijn begenadigd met manna. En vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen met deze bedoeling, opdat het altoos hem zou vrezen, dienen, liefhebben. Psalm 105, vers 22 en 24. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste voor de diaconie, tweede voor eerdienst en pastoraat en de derde voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 105, vers 22 en 24. Gemeente, het boek Exodus is het boek van de wonderbare uittocht uit Egypte. Exodus betekent ook letterlijk uittocht. Hoe de Heere op een wel hele bijzondere en op een hele indrukwekkende manier het volk Israël uit Egypte had verlost. Onvoorstelbaar. Als je dan denkt, is die 10 plagen al? Wat is dat geweest? Die 10 plagen van Egypte. 10 keer de hand van God in Egypte. Zo duidelijk. En toen die laatste nacht, die paasnacht. Dat paaslam. Dat geslacht moest worden. En de kinderen weten het wel. Op die deurposten. Wat moest daar gesmeerd worden? Het bloed. Het bloed aan de posten. En toen in diezelfde nacht de uittocht. En de Heere zelf ging met hen mee. In die wolkkolom. Overdag die wolkzuil. En 's nachts die vurige kolom. De Heere was bij hen. En de Heere ging voor hen uit. En toen kwamen ze bij de Rode Zee. Toen liep het weer vast. Maar nee, de Heere maakte door die zee een pad. Want wat moet het allemaal onvergetelijk zijn geweest. Ik noem het allemaal zomaar kort even, wat er allemaal gebeurd is. Het moet wel zo onvergetelijk zijn geweest. Wat had de Heere op een bijzondere manier zijn macht en zijn liefde en zijn trouw en zijn zorg aan Israël laten zien. O, wat een God. Ik, je hebt dit gehoord hè. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit de slavernij uitgeleid hebt. Ja, als je nou zo'n God hebt. De God van de menigvuldige verlossingen. Ja, dan kun je mond er niet meer dicht houden. Dan moet je toch wel die God geloven en prijzen. Dan kun je toch niet anders dan zingen en juichen van zo'n God. En zo begint toch hoofdstuk 15, hè. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls voor de Heere dit lied. Ik zal de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiters heeft in de zee geworpen. De Heere, zingen ze verder. De Heere is mijn kracht en is mijn lied. En hij is mij tot heil, tot verlossing, tot redding geweest. Deze is mijn God. Hij is mijn vaders God, daarom zal ik hem verheffen. Wat hebben ze daar met z'n allen uit duizenden kelen God geprezen. Als we erbij waren geweest, je was zo mee gaan zingen. Dat kan niet anders, hè? Dat kan niet anders. En aan het einde komt daar Miriam en al die andere vrouwen er ook nog bij, vers 21. Die gaan met Mozes en al die anderen meezingen. Zing de Heere, vers 21, want hij is hoog verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. En zo hebben ze daar gejuicht en gedanst en gejubeld van vreugde en verwondering over God. Maar toen, dan gaan we verder. Naar die wonderbare, blijde uittocht. Maar toen begon de woestijnreis. En dat viel tegen. Vers 22. Hierna, vers 22, deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en zij trokken uit tot in de woestijn Sur. Daar gaan ze. De eerste dag op reis door de woestijn. Ja, vergis je niet. Dat betekent een hele dag lopen en sjouwen in een verzengende hitte. Die zon stond daar te steken en te branden. De zon in de woestijn. Het wordt zomaar 40, 45 graden. En geen streep schaduw. warm. En die kleine kinderen van 2, 3, 4 jaar oud, die aan de hand van hun moeder liepen. Ja, dat schiet niet op, hè. En die oude opa van 85. In die moordende hitte. Het ging wel heel langzaam, hè. Ja, en als je dorst hebt, dan wil je water. Nou, ze hadden water meegenomen. En ze dronken. Maar ja, met hitte en dorst gaat het wel gauw, hè. En toen de eerste dag voorbij was in de woestijn, ja, toen kwam de tweede dag in de woestijn. Mama, ik heb zo'n dorst, mag ik drinken? Nee, lieve kind, want we moeten een beetje zuinig zijn met water, want we hebben niet veel meer. Ja, maar ik heb zo'n dorst, je moet nog even wachten. En even, en zo ging het maar, hè. En het was het water op. En ze waren nog lang niet. En toen werd het weer nacht. En een nieuwe dag. De derde dag. En de zon kwam weer omhoog. En de temperatuur ging weer. En het werd weer warm. Zo ondraaglijk warm. De kleine kinderen begonnen te huilen. Mama, ik heb zo'n dorst. Ja, maar ik heb geen water. Het water is op. Ja, maar ik heb zo'n dorst. Ja, maar het water is op. En die kinderen begonnen te huilen. Ja, maar ik wil water. Die oude mensen begonnen niet te huilen, maar ze begonnen allemaal wel steeds donkerder te kijken. Hoe gaat dit aflopen? Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig. Net op tijd. Vers 23. Mara. Water! Water! Nou, je kunt begrijpen als je tong als een stuk leer in je mond hangt en daar is water. Ze stormden er met z'n allen af, Mara, water. En ze dronken. Ja, maar toen, na de eerste 2, 3 slokken, wat is dit voor smerig water? Dit is niet te, ze spuugden het uit, dit is niet te drinken. Zo vies, zo bitter, ondrinkbaar. Wat is dat een teleurstelling als je vergaat van de dorst en je staat bij heerlijk water te kijken en je kunt er geen slok van drinken. Een regelrechte marteling. Dat moet je verwerken. Wat een diepe teleurstelling. En toen, ze daar zo stonden en elkaar aan te kijken. Nou, toen keken ze omhoog. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Tot die Heere die er nog maar 3 dagen geleden, ja, zo was het, nog maar drie dagen geleden, wel zo wonderbaar en machtig had gered en geholpen. Nou, ze zeiden, dan gaan we nu weer naar de Heere toe. Hij heeft ons toen geholpen. Hij zal ons opnieuw ons weer helpen. Ze riepen tot de Heere in vertrouwen. Ja, zo had het moeten gaan. En zo had het er moeten staan. Maar zo ging het niet en zo staat het er niet, hè. Vertrouwen op de Heere, roepen tot de Heere. Wat gebeurt er? Nou, je kunt het lezen. Hun teleurstelling sloeg om in woede. Ze begonnen te schreeuwen en te tieren tegen Mozes. Vers 24. Toen murmureerde het volk tegen. Ja, er staat achter tegen Mozes. Maar eigenlijk moet je zeggen tegen God. Toen murmureerde het volk tegen Mozes. Zeggen wat zullen wij drinken? Diezelfde mensen die 3 dagen geleden zo hadden gejuicht en gejubeld en God hadden geprezen. Die staan nu te schreeuwen en te tieren en te schelden en te vloeken. Waar is nou hun vertrouwen? Waar is nou hun liefde? Oh, wat valt er tegen? Na 3 dagen slaat het zo in 1 keer zo helemaal om. Ze gaan tekeer. Maar ja. Zullen wij vanmorgen dat volk Israël maar niet te hard vallen? Want is er bij ons eigenlijk niet veel anders? Ja, zolang me voor de wind gaat en de Heer doet wat ik graag wil, ja, dan is het makkelijk om de Heer lief te hebben en te vertrouwen en te volgen, met de wind in te zeilen. Maar als er in mijn leven tegenslag komt, en als ik in mijn leven met grote teleurstellingen te maken krijg, wat kan het dan ook in mijn hart tekeer gaan? Heere, dit wil ik niet. Waarom moet ik dit verdriet meemaken? Heere, waarom moet dat in mijn leven gebeuren? Er zullen hier ook genoeg mensen zitten. Een heel aantal ken ik, maar ook een aantal ken ik niet. Maar iedereen heeft zijn eigen levensverhaal. Hier zullen er ook genoeg zitten met vragen. Dat de Heere een weg gaat en dat je zegt, ja meneer, waarom? Waarom? Zo'n raadsel. Waarom moet dit mij treffen? Dat je de Heere maar niet kan begrijpen. Heere, waarom? Waarom? Bij die vrouw van Job. En we kennen allemaal Job. Job die ook klappen kreeg en niet te zuinig. Wat zei zijn vrouw? Nou God, jouw Job, wat heb je nou aan jouw God? Jij hebt God altijd gediend. Nou kijk eens. Wat heb je nou aan zo'n God? Ze zei tegen Job. Job, zegen God. En sterf. Zegen, dat betekent in het Oude Testament afscheid nemen. Zegen, stak je je hand op. Zegen God. Met zo'n God wil je toch niks meer te maken hebben. Een God die je laat vallen als een baksteen. Als het zo moet. Nou dan hoeft het voor mij niet meer met God. Vraag, hè. Waarom moest Israël nou die moeilijke weg, want dat was het toch wel als je er eerlijk over nadenkt. Waarom moest er nou, ik moet bijna zeggen, die onmogelijke weg door de woestijn gaan? Want het was gewoon een onmogelijke weg, eerlijk is eerlijk. Waarom moesten zij die onmogelijke weg door de woestijn gaan? En misschien denk je vanmorgen, waarom moet ik die onmogelijke weg gaan? Iedereen zal in zijn leven wel van die woestijntijden meemaken. Een tijd van zorgen. En van verdriet. Waarom? Het antwoord staat in Deuteronomium 8, vers 2. Gedenk aan de gehele weg langs welke de Heere uw God u geleid heeft in de woestijn deze 40 jaar. Nou komt het, met welke bedoeling? Om u te verootmoedigen, dat is 1. En te beproeven, opdat bekend werd wat in uw hart was. Nou, dat is bij het volk Israël wel eruit gekomen hoor, wat er in hun hart was. Dat is wel naar buiten gekomen, om te beproeven of dat bekend werd wat in uw hart is. Wat zat daar in het hart van die Israëlieten? Een boosheid en een opstandigheid en een ongeloof. Dus de woestijntijd, waarom? De woestijntijd is een leertijd. En wat hebben ze dan geleerd? In die woestijntijd, in die 40 jaren. Twee dingen hebben ze geleerd. In de eerste plaats hebben ze in die 40 jaar wel heel grondig geleerd wie ze zelf waren. Om u te verootmoedigen en te beproeven. Lessen in zelfkennis. En diezelfde lessen hebben wij vanmorgen ook te leren. Lessen in zelfkennis. Juist in tijden van tegenspoed en kruis. Krijg krijgen we lessen in zelfkennis. Dan leer je jezelf kennen en dan leer je wat er in je hart leeft in de tijd van tegenspoed. Dan kom je er wel achter dat ik de Heere maar zo slecht vertrouw. En dat ik zo weinig bereid ben om hem altijd te volgen. Niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Om hem altijd en overal te volgen. Niet alleen als de Heer mijn weg wil gaan, maar ook als hij een andere weg gaat. Dan kom ik wel achter hoe moeilijk het is om hem altijd lief te hebben. Niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Om te leren aan hem alleen genoeg te hebben. Daar hebben ze 40 jaren hun handen aan volgehad. Om te leren aan de Heere alleen genoeg te hebben. Kortom, die 40 jaren. Wat een beschamende, verootmoedigende lessen in zelfkennis. Deuteronomie 8 vers 2. Om u te verootmoedigen. Zo staat het terecht. In die 40 jaar. En opdat bekend wordt wat in uw hart is. Al dan werd het zo'n wonder. Dat de Heer met zo'n opstandeling en met zo'n verkeerde en met zo'n dwassen nog te maken wil hebben. Dat is de ene. De eerste les, lessen in zelfkennis. Nou, dat hebben ze goed gekregen in die 40 jaar. Maar ook die andere kant. De woestijn is niet alleen een plaats van zelfkennis, maar ook en eigenlijk nog meer van godskennis. Dat is de andere kant. Godskennis. Wie hij wil zijn, in zijn liefde en genade. En juist voor zulke verkeerde. Lessen in, dan, ze hebben in de woestijn de Heer leren kennen zoals ze nog nooit eerder hadden leren kennen. Juist terwijl zij constant in de fout gingen. Toen hebben ze God op zo'n wonderbare manier leren kennen. Hij heeft voorheen, zegt Psalm 103, aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen. Is God zo? Voor dat volk dat hem keer op keer teleurstelde, hem keer op keer op zijn hart trapte, aan Israël zaad tot hun behoud genegen. De Heer wilde maar één ding, hen redden, hen genadig zijn. Oh, ze hebben in die woestijn zich wel diep verwonderd over dat geduld en die genade van God, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Zij lieten God keer op keer in de steek. Hoeveel keer heeft God er in de steek gelaten? Geen ene keer. Zijn daan getoond. Iedere keer als het nodig was, was hij er tot een hulp en tot een redding. Barmhartig is de Heer, zegt Psalm 103. Nou, dat hebben ze daar in die woestijn wel geleerd hoor. Waar zij het keer op keer zo verzondigden. En wat was zijn antwoord? Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon, zwaar, getergd. Nou, wat hebben ze God getergd? Schoon, zwaar, getergd. Langmoedig. Langmoedig. Ik had er al lang een end aan gemaakt, maar God niet. Schoon zwaar, getergd, langmoedig en genadig. Ja, dan is toch waar, de Heere is groot. Van goede tierenheid. Als we ooit ergens God hebben leren kennen, in die woestijn, juist in die tegenstel met wie zij waren, zijn we daar zo de diepte van Gods liefde en genade en trouw en geduld, als ze anders nooit hadden geleerd. Juist die grote tegenstelling. Daar hebben ze geleerd dat genade echt genade is. Dat woord dat wij zo gedachtloos kunnen gebruiken. Genade is echt genade. Iets waar ik echt geen recht op heb, wat ik echt helemaal niet meer verdien. Nou, daar zijn ze wel achter gekomen. Dat genade ook werkelijk genade is. Zo onbegrijpelijk. Zo onverdiend. Lieve mensen, heb je wel eens weggeschaamd voor God? weggeschaamd voor God. Heere, wie ben ik voor u? Wie ben ik toch? Dat je de klein onder werd. Hij zo onbegrijpelijk goed en geduldig en genadig. En ik iedere keer weer zo dwars en zo verkeerd. Juist in het licht van zijn goedheid en liefde ga ik me meer met schamen. Over mezelf, mijn ontrouw en mijn ongeloof. Petrus, heb je een voorbeeld? Petrus. Wat werd Petrus klein voor zijn meester? Wanneer, juist toen de Heer zo overvloedig zijn goedheid aan Petrus had laten zien in die grote visvangst. Ja, toen voelde Petrus in het licht van zijn goedheid zichzelf zo klein en onwaardig. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondige mens in het licht van zijn goedheid. Wordt hij steeds groter. En ik steeds kleiner. Hij is steeds genadiger. Ik steeds slechter. Het hele leven. Een woestijntijd. Gods leerschool. Om u te verootmoedigen en te beproeven. Opdat bekend werd wat in uw hart is. Maar ook die andere kant om mij steeds meer te verwonderen. Over zijn genade en trouw. Hij is steeds groter. En ik zink weg. In stof en as. Groeien in geloof. En groeien in genade. Is groeien in ootmoed. Dat is groeien in geloof. Hij moet wassen. En ik minder worden. En hoe groter hij wordt. Hoe kleiner ik. Hoe meer zijn liefde. Hoe meer verootmoediging, wie ben ik? Die is het verste gevorderd in de heiligmaking. Die het kleinste is geworden voor God. Maar verder. Daarvoor zat dat te schreeuwen. En te keer te gaan tegen Mozes. En wat deed Mozes toen? Nou kijk maar, vers 25. Hij dan riep tot de Heere. Wat het volk Israël niet deed, dat ging Mozes doen. Voor wie riep Mozes tot de Heere? Nou, hij deed het niet in de eerste plaats voor zichzelf. Maar hij deed het voor het volk. Dus Mozes staat hier als een voorbidder. Hij bidt niet alleen maar voor zichzelf, maar voor dat volk. Hij spreekt namens het volk tot God. Mozes, zo lezen verschillende keren, die met God sprak. Van aangezicht tot aangezicht. Zo vertrouwelijk ging Mozes met God om. En daarin, in die voorbidding, is Mozes een type. Een afschaduwing. Van de Heere Jezus Christus, die grote voorbidder. Tot wie wij mogen gaan. Met al onze noden. Met al onze vragen. Onze zorgen. En onze zonden. Met ons verkeerde. Opstandige hart. Maar naar hem toe, naar hem toe. Die prachtige tekst uit de eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 2 vers 1. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak. Een voorbidder. Veel beter dan Mozes hier. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus. De rechtvaardige. Voor wie wil hij een voorspraak, een voorbidder zijn? Voor mensen die iedere keer weer zondigen indien wij gezondigd hebben. Het is weer misgegaan. Weer bij hem vandaan gegaan. Weer naar hem toe, die grote voorbidder. Gaat hem maar vertellen. Alles wat er is verkeerd gegaan, alle schuld. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Meer dan Mozes is hier. En hij wil vanmorgen dat arme zondaren, die geen draad beter zijn dan dat volk Israël. Je kunt je hoofd schudden over het volk Israël. Denk je, leren ze het nou nooit? Heb je als je hoofd geschud over jezelf? Leer ik het nou nooit? Maar dat nou zulke mensen, mag ik het zeggen, zulke mislukkelingen, bij hem welkom zijn. Om dan van zijn voorbidding gebruik te maken, indien wij gezondigd hebben. Waar moet ik heen? Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En toen, Mozes voor dat volk bad, toen verhoorde de Heere zijn gebed. Dat is toch niet te begrijpen, hè? Dat de Heer nog naar zulke mensen horen wil. Dat volk Israël. Wat tekeer stond er. Soms kun je zo moedeloos zijn, hè? Misschien herken je het wel. Dat je denkt, ja, waarom zou ik nog bidden? De Heer kan toch nooit naar zo eentje als ik luisteren? Want mijn leven lijkt nergens op. En dat hart van mij, dat je soms de neiging hebt of de gedachte hebt, laat me zitten dat bidden, want hoe zou de Heer mij ooit nog kunnen verhoren? Nou, hier zie je het, hè. De Heer, dit volk, waar geen woord goed van te vertellen is, maar die voorbidder gaat roepen. En de Heere gaat het volk helpen en horen. Dat volk dat binnen 3 dagen, nadat hij hen zo wonderbaar verlost had, als het ware al een motie van wantrouwen tegen God hadden ingediend. De Heere gaat verhoren, vers 25. En de Heere wees Mozes een hout. Dat wierp hij in dat water en toen werd het water zoet. Ja, dat is niet minder dan een wonder. Bitter water wordt zoet. Dood water wordt levend water. Hoe kan dat? Nou, hier staat het, hè. Door er een stuk hout in te werpen, zo staat het er. En nu zijn we vanmorgen aangeland bij het hart van deze geschiedenis. Ik kan me voorstellen dat u misschien dacht, we leven in de lijdensweken. Wat heeft nou deze geschiedenis met het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te maken? Nou, hier zijn we nou bij de kern. Dat lijden en sterven van Christus heeft te maken met dat stuk hout. Nou, zegt iemand, wat heeft nou het lijden en sterven van Christus te maken met een stuk hout? Alles. Ik kwam bij deze tekst uit omdat ik een keer een tijdje geleden al dit hoofdstuk in een Engelse vertaling las. En toen opeens viel er een bepaald woord, een licht, dat raakte mij. Vers 25, kijk mee. En de Heere wees hem een hout. In de Engelse vertaling staat, en de Lord shield him a tree. Nou, je hoeft niet zo heel erg goed te zijn in het Engels. Een tree, dat is een boom. Zo staat het letterlijk. En de Heere wees hem a tree, een boom. Nou, misschien zegt jullie dat nog niet zoveel. Dan zeg ik, nou ja, wat maakt dat nou uit, hout of boom? Maar als je dan nog een andere tekst naast legt, uit Deuteronomium 21, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. In de Engelse vertaling, die aan een boom hangt, a tree, hetzelfde woord. In het Hebreeuws staat er hetzelfde woord, van Exodus 25 en Deuteronomium 21. Dat hout hier van Exodus 25 is niet zomaar een stuk hout. Er staat heel nadrukkelijk dat woord voor een boom. En die boom, een tree, is niet anders dan het kruis. Het kruis. Als in die Engelse vertaling staat een boom, dan denken ze, dat is het kruis. 1 Petrus 2 vers 24, daar komt hij. 1 Petrus 2 vers 24, daar schrijft Petrus over Christus, die zelf onze zonde in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Hetzelfde hout hier, in Exodus 25. En er staat in de Engelse vertaling ook weer aan a tree, aan de boom. Die zelf onze zonde heeft gedragen aan het hout. Hetzelfde woord als hier in Exodus 25 staat. En de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in het water. En toen werd het water zoet. Mag ik nou in gaan vullen? Ik hoop dat u het een klein beetje volgen kan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Mozes wierp niet een stuk hout in dat water. Maar je mag zeggen, Mozes wierp het kruis in het water. En dan valt over deze geschiedenis een heel ander licht. Want door het kruis, Mozes gooide als het ware het kruis in het water. Ja, en dan wordt bitter water zoet. En wordt dood water levend. Waar het kruis komt, daar wordt het onreine rein. Daar wordt het dode levend. Daar wordt het bittere zoet. En dat mogen we nou toch in deze Lijdensweken gedenken. Het bitter lijden, zo noem het vaak, hè. Let op. Het bitter, hier komt het woord bitter, het water was bitter. Het bitter lijden, waarom noem het zo? Het bitter lijden en sterven onze zaligmaker. We hadden vorige week in Katwijk het heilige avondmaal. Dan lees je dat avondmaalsformulier. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere, staat het, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Christus is in die bitterheid van het oordeel en het gericht neergedaald. Om het leven te verwerven is hij in die bitterheid ondergegaan. Want dien, zegt 2 Korinthe 5, want dien die geen zonde gekend heeft, die geen bitterheid gekend heeft, dat hij was in de hemelse heerlijkheid, maar hij daalde uit die heerlijkheid in onze bitterheid. Want dien die geen zonde gekend heeft, die geen bitterheid gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hij heeft alle bitterheid gesmaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Als wij, net als Petrus, over onszelf en onze zonde alleen maar bitter kunnen wenen. Zo staat er toch, Petrus, naar buiten gaande. Hij weende bitter. Want de zonde is bitter. Ik hoop dat we er iets van herkennen. Van dat bittere wenen. O Heere, wie ben ik? En wat is mijn bestaan? Wat wordt voor mensen, jongeren en ouderen, voor wie de zonde bitter werd, zijn lijden zoet. Dat oude lied, wat stof tot ziels verblijde, hoe zalig is het en goed, dat ik in uw bitter lijden mijn redding vinden moet. O, mocht ik u mijn leven, daar ik bij uw kruishout kniel, mijzelf ten offer geven, wat winste deed het mijn ziel. Dat levendmakende kruis, een boom. Ja, maar dan wordt het de boom des levens. De boom des levens. Waarvan ik lees in de openbaringen, dan komt die boom weer terug. Die kruisboom, de levende boom. En zijn bladeren waren tot genezing van de heidenen. Het levendmakende hout, omdat Christus eraan hing, wordt dat hout. Het levendmakende hout, wat bitter zoet maakt, geeft leven. Thomas Scott is een Bijbelverklaring. Hij zegt dit. Hij zegt, bij dit hout, hè, wat Mozes in het water wierp, bij dit hout, kunnen wij denken aan de zegeningen van het evangelie. Die Christus voor ons verkregen heeft, toen hij aan het kruishout hing. Die onze bitterste beproevingen zoet maken door de vrede aan het geweten. En troost en hoop der heerlijkheid gegeven. Christus heeft die troost verworven. De zegeningen van het evangelie die alle bitterheid in het leven zoet maken. En die voor alle verdriet en pijn troost geven. Als dat komt, dan wordt alles zoet. Dan wordt Christus zoet. Dan wordt het woord zoet. Hier zitten mensen, ik weet het, die hebben het wel eens meegemaakt. In de grootste aanvechting, in het diepste verdriet. En als ze toen bij dit woord terecht kwamen. En toen werd dat woord zoet. Voor een bedroefde hart. Het woord werd zoet. Dan worden de psalmen zoet. Er zijn dus om van die regels. Die ineens zo voor je open gaan. Een enkele regel. Maar als ik mee naar hem ga. Dan worden die psalmen soms zo zoet en heerlijk. Mijn overdenking van hem. Zou zoet zijn, dan wordt alles goed en zoet als ik mee bij hem terechtkom. Want het draagt alles, het teken van het kruis, omdat hij wilde dragen wat ik heb verdiend, wil hij zoetheid en troost geven in mijn bitterheid en in mijn nood. Dan het laatste vanmorgen. Het laatste. Even een stapje terug. In Exodus 12, vers 37. Daar kunt u lezen dat er 600.000 mannen Egypte zijn uitgetrokken. En er staat erbij, zonder de kinderen. 600.000 zonder de kinderen. Dus dan mag je het makkelijk verdubbelen. 600.000. Dan kom je bij 1,2 miljoen en nog meer. Hoeveel zijn er uit Egypteland uitgetrokken? Alleen al 600.000 mannen met vrouwen en kinderen is dat dik door de miljoen heen gegaan. Nou, en dan kom ik, waarom haal ik dat even aan? Probeert u zich voor te stellen, ze staan er in die woestijn en ze hebben een smachtende dorst en Mozes die werpt dat stuk hout in het water en het water wordt drinkbaar. Hoe geef je meer dan een miljoen mensen in een enkel uur te drinken? Dat is een gedachte. Meer dan 1 miljoen mensen. 1 miljoen mensen die dorst hebben. Hoe geef je 1 miljoen mensen in een uur of zo te drinken? We lezen er zomaar overheen, maar dat is wel aan de hand. Calvijn, die wijst er dan ook op. Ik had er nooit over gedacht, maar die legt er even de vinger bij. Calvijn zegt, ja, dat moet er wel geen kleine stroom zijn geweest. Als dat zomaar een plasje was geweest. Ja, 1 miljoen mensen bij een waterplasje, dat wordt natuurlijk helemaal niks. Calvijn zegt, ja, dat kan dus niet zomaar een stroompje of een poeltje water zijn geweest. Hij zegt, dan moet dat wel een machtige stroom van water zijn geweest. Om 1 miljoen mensen te laten drinken. Dan moet het wel een machtige stroom van water zijn geweest. Maar, gaat Calvijn dan verder, Dan moet het dus een stroom van bitter water zijn geweest. Want het was bitter. Een stroom bitter water. Hij zegt, daar zou je toch bijna wel een karrevracht hout hebben nodig gehad om van al dat bittere water zoet water te maken. Een stukje hout voor zo'n hele stroom van water. Dat zijn gedachten, maar het is wel zo. Kan wij dat, dan zou je toch wel een karrevracht water hout in moeten gooien om dat bittere water allemaal zoet te kunnen maken. Maar dat lees je niet, hè. De Heer zei niet tegen Mozes, Mozes, dan moet je er een karrevracht hout in gooien voordat ik al dat bittere water zoet kan maken. Daar heb ik wel heel veel hout voor nodig. Nee hoor. Hoeveel hout moest erin? Nou, het staat hier, hè. Het staat hier. Een stuk hout. Niet veel. En dat ene kleine stukje hout, veel meer zal het niet geweest zijn. Maar in dat ene kleine stukje hout zat blijkbaar zo'n wonderbare, genadige kracht. Genoeg om heel die stroom van bitter water zoet te maken. Om dat dode water levend te maken. De Heer had maar een klein stukje hout nodig en verder niks. Waarom haal ik het even nadrukkelijk aan? Hierom. Omdat hier ook een beeld ligt van het offer van Christus. Op Golgotha. Het is maar één offer geweest. Ja, het woord je maar mag niet gebruiken natuurlijk. Maar toch maar één keer, u begrijpt me. Het was toch maar één offer, hè? Wat daar gebracht werd. Maar wat heeft dat ene offer zo'n ontzaggelijke kracht in zich. En zo'n onuitsprekelijke waarde. Dat ene offer. Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2. Artikel 3. Dat ene offer, zeggen onze Dordtse vaderen, van een oneindige kracht. En oneindige waardij. Dat ene offer. En ze zeggen erachteraan, overvloedig genoeg. Tot verzoening. Van de zonde van de hele wereld. Zo doen ze door zijn vader het beleden. Ze zagen zo'n ruimte en zo'n kracht en zo'n waarde in dat offer van Christus. Van een oneindige kracht. Het heeft zo'n waarde. Genoeg om een hele wereld te verzoenen en een hele wereld te redden. Nee, helaas, niet heel de wereld wordt gered. Maar dat ligt niet aan het offer, omdat het offer toch tekort schiet voor sommigen. En dat offer is genoeg voor een hele wereld. De hele wereld kan zalig worden. En dat mag vanmorgen gepreekt worden. Voor iedereen. Jongeren en ouderen. Wie je ook bent. En wat er ook in je leven is gebeurd en waar je ook zit. Maar in dat ene offer, het is genoeg. Wanhoop niet. En geef niet toe aan moedeloosheid, want dat is van de boze. In dat offer is ook voor mij genoeg van een oneindige kracht en een oneindige waardij. Genoeg voor een ongehoorzame. Voor een tegenspreker. Voor een onwillige. En wie je ook bent. En wat er ook aan de hand is. Maar die tot dat bloed de toevlucht neemt. Het mag. En het moet. Daarom moet vanmorgen dat offer gepredikt worden van een oneindige kracht. En een oneindige waardij. Opdat wij ons zouden laten wassen en reinigen en genezen. Een stroom, zegt Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden. Het is wat. Als je zo je leven terugkrijgt. Een stroom van ongerechtigheden. Niet zomaar hier en daar wat. Als je je leven terugkrijgt en de Heer het je was. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij, had me zo in de greep. Maar toen vlucht ik ermee tot hem. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen vanmorgen. Wat er spreken. Zijn heilstem horen. En hij zegt: komt. Want alle dingen zijn gereed. Amen. Psalm 65. Tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, tweede vers. Danken en bidden. Heere, dan bent u die God die onze krankheden kent. Die diepe ingevreten zondekwaal. Ongeneeslijk. Maar ermee naar u toe. Die uw krankheden kent. En liefderijk geneest. O, dat u zo bent, dat we het meer zouden geloven, Heere. U niet zouden wantrouwen. Dat we echt zo bij u welkom zijn. Die uw krankheden kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, redden, bewaren. En nog meer, met goedheid en barmhartigheden uw kronen overladen. En die in de nood uw redder is geweest. Zo bent u ook vanmorgen. Opdat we met onze nood tot die redder zouden gaan. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En dat alles vanwege dat hout, dat kruis, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Lof zij u, Jezus Christus. Amen. Psalm 65, nog een keer, derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis, keer op keer. Want iedere keer weer als we tot hem komen. Om het weer opnieuw van hem te ontvangen. Verzaden, reis op reis. Psalm 65, derde vers. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.